Goedemorgen allemaal. Een nieuwe tijd breekt aan. Gods werk werkt machtig in ons leven, we hebben het gehoord. En ja, ik heb een cadeau van de Heer gekregen. En ik mocht hem zelf al uitpakken. En nu mogen jullie hem vandaag ook uitpakken, deze morgen. En uitpakken voor je leven. En als je dan een cadeau krijgt, dan zeg je natuurlijk niet van, hé, dat heb ik al een keer gekregen. Of dat heb ik al. Want vandaag gaan we een verhaal lezen, een heel bekend verhaal, over de genezing van de verlamde man die door 4 vrienden bij Jezus wordt gebracht. Nou ja, die hebben vast allemaal wel een keer gehoord. En het gevaar wat dan op de loer ligt, is dat je dan gaat denken van, ja, dat ken ik al. Maar wil je de Heer de ruimte geven vandaag om nieuwe inzichten te geven? Om vernieuwend naar je toe te komen? Want een nieuwe tijd breekt aan. Nou, laten we hem gaan lezen. Hij staat in Lucas 5, vers 17 tot en met 26. Ik ga hem voorlezen uit de Herziene Statenvertaling. Mag hem natuurlijk meelezen in je eigen Bijbel. En hij komt ook op de bier. Ja, zijn we er allemaal klaar voor? En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf en dat de fariseeën en leraars van de wet zaten, die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren. En er was kracht van de Heere om hen te genezen. En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die verlamd was. En zij probeerden hem binnen te brengen en voor hem neer te leggen. Maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden om hem naar binnen te brengen, klommen zij het dak op en lieten hem tussen de daktegels door met het bed neer in het midden voor Jezus. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeërs begonnen te overleggen. Wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, die hun overwegingen kende, antwoordde en zei tegen hen, wat overlegt u in uw hart? Wat is gemakkelijker? Te zeggen uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en ga lopen. Maar, opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond onmiddellijk op voor hun ogen. En nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen aan, en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees, en zeiden, wij hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. Amen. Ja, heel mooi verhaal. En er gebeurt een hoop. We hebben een hoop hoofdrolspelers ook in dit verhaal. En ik heb het even voor jullie op een rijtje gezet. Kunnen we er even naar kijken. Want wie zien we hier allemaal? We zien natuurlijk Jezus, centrale persoon in dit verhaal. Hij verkondigt het evangelie, hij vergeeft en hij geneest. En daarom omheen staan dan ook fariseeërs. Ja, wat doen zij? Zij discussiëren. Hè? Mag Jezus dat wel zeggen? Maar het is eigenlijk ook wel apart, want die fariseeërs, wat er over hun staat, ze komen van ver. Ze komen vanuit Judea, vanuit Jeruzalem. En Jezus is hier in Capernaum. En het is een behoorlijke afstand die ze afgelegd hebben. Dus ze nemen toch behoorlijk wat moeite om naar Jezus te luisteren. En ze horen Jezus dan. Ze beoordelen wat hij zegt. Maar je ziet ook ze veroordelen. Godslastering. Dat is toch een aardige veroordeling. Dat zijn de fariseeërs. Er staan er ook nog toeschouwers tussen, mensen die we niet zien of horen, spreken. Ze luisteren allemaal, ze komen. Hè, misschien willen ze genezing. Ze zijn nieuwsgierig naar zijn woord. Wat ze allemaal niet in de gaten hebben, is dat ze ondertussen de ingang blokkeren. Want er is een verlamde man die naar Jezus moet komen. En dan hebben we daar, rechtsbovenin, hebben we vier vrienden. Staat man in de Bijbel, maar het is mooier om vier vrienden te zeggen, toch? Ze dragen. Zijn echte doorzetters. Ze verwachten en ze geloven. En zo brengen ze de verlamde man, brengen ze naar Jezus toe. En de verlamde man, die wordt vergeven. Hij wordt genezen en hij staat op. Hij staat op en verheerlijkt God. Dankjewel. De verlamde man, die wordt genezen, staat op en verheerlijkt God. Maar die verlamde man is niet de enige die God verheerlijkt. In het laatste vers staat, en ontsteltenis greep hen allen aan, en zij verheerlijkte God. Allen verheerlijkte God. Dus ook die vier vrienden, die vol geloof en vertrouwen de verlamde man bij Jezus brengen. Ook die toeschouwers die er omheen staan, die luisteren en zijn woorden horen. Maar dus ook de farizeeërs. Ook zij verheerlijken God. En ik vind dat eigenlijk best wel wonderlijk. Want nog geen, nou wat zal het zijn, 30 seconden geleden, beschuldigen ze Jezus van godslastering. Daar staat de doodstraf op, dus dat is niet niks. En dan nu bij het zien van die genezing, verheerlijken ze God. Ja, wat een uitwerking heeft dan Jezus' woorden, Jezus' ja, daden die hij doet. Door wat Jezus doet, zet hij een hele gemeenschap aan tot het verheerlijken van God. Ja, zelfs de mensen die hem niet kunnen uitstaan, verheerlijken God. Ja, en dan kan je jezelf afvragen, gaat dit verhaal dan over een genezing van een verlamde man? Of gaat dit verhaal over mensen die God verheerlijken? Over Jezus die mensen aanzet tot God verheerlijken? Ik denk het laatste. En dan geloof ik dat ook deze morgen Jezus ons wil aanzetten tot het verheerlijken van God. Jezus zelf is hierin ons tot voorbeeld. Hij verheerlijkt God met zijn daden. Hij verheerlijkt God door te vergeven, door te genezen. En daarmee zet hij mensen aan tot het verheerlijken van God. En hier liggen voor ons twee opdrachten in en ze komen op de beamer. Jij mag God verheerlijken. Opdracht 1 en opdracht 2. Jij mag met jouw daden mensen aanzetten tot het verheerlijken van God. Ben je daarvan bewust? Mag die eentje verder? Want jij mag, jij kan God verheerlijken. Jij kan mensen aanzetten tot het verheerlijken van God. Het staat ook zo mooi in Matteüs 5, vers 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. De opdracht is heel erg duidelijk. We mogen God verheerlijken. Maar misschien moet dit nog even bij je inlanden. Komt het niet gelijk binnen? Nou ja, geen nood. Want vanmorgen laat Jezus zien wat God verheerlijken is. En laat hij ook zien hoe we God kunnen verheerlijken. En Jezus wil het ons laten zien vanuit het verhaal. En in dit verhaal komen dan ook verlammingen tegen. De vijand, die wil ons verlammen, zodat we God niet kunnen verheerlijken. Maar vanmorgen klinkt de oproep, jij mag God verheerlijken, zelfs als je vermogens nog verlamd zijn. En dan gaan we ontdekken, als wij zo samen God verheerlijken, dat dan ook zelfs verlamde vermogens genezen. Ja, zo samen optrekken. Dan zetten we elkaar aan tot het verheerlijken van God. Dan zetten we mensen om ons heen aan tot het verheerlijken van God. Maar laten we bij het begin beginnen. Want wat is God verheerlijken eigenlijk? Is het voor jou misschien een mooie term? Het is in ieder geval geen populaire term meer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het NBV, dan heeft hij het woord al geschrapt. Heel jammer. Maar daar waar het woord verheerlijken staat, gebruikt het NBV ere, geprezen, loven, hulde, grootheid. Dit zijn Ook toevallig de woorden die je dan in de Vandalen tegenkomt. Nou, deze woorden die typeren het woord verheerlijken. Maar het betekent meer dan dit. Het gaat dieper. In verheerlijken hoor je het woord heerlijk. En heerlijk, dat gebruiken we ook nog wel eens als we lekker gegeten hebben. Heerlijk. Maar voordat je tot die uiting komt, zou je toch eerst moeten eten. En zo ook met God verheerlijken. Het uitzicht natuurlijk in lof, in dank. We hebben het vanochtend nog gedaan. Maar dat komt van binnenuit. Vanuit je hart. Jij hebt God lief. Je bekeert je tot Hem. Je geeft je leven aan Hem. En daarmee maak je God belangrijk in je eigen leven. Je eet zijn woorden, voeg je in zijn gemeente, zet je in voor zijn plan. Ja, en als je zo bezig bent, dan geloof ik dat je ook gegrepen wordt door zijn plan. Dat je gegrepen wordt door zijn woord en dat je het verlangen krijgt om maar meer en meer te dienen. En wat merk je dan? Je ontdekt, God wordt steeds belangrijker in mijn leven. Ja, zelfs belangrijker dan. En die mag je voor jezelf invullen. God verheerlijken. Dat is dat God het belangrijkste wordt in jouw leven. En het is een proces. En daar geef jij met hart, met je hart, met je stem, met je handen uiting aan. En dan de vraag. Hoe doe ik dat dan? Hoe mogen wij God verheerlijken? Johannes 15 vers 8. En die zegt. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. God verheerlijken doen we dus. Door veel de vrucht te dragen. Gods vrucht dragen. De vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. Weten we wat daar allemaal in staat? Roep eens wat. Geduld. Blijdschap. Vrede. Vergeving. Volharding. Barmhartigheid. Zelfbeheersing. Vriendelijkheid. Trouw. Zachtmoedigheid. Ook nog. Ja. Zijn er meer dan negen. Er staan er 9, maar door al die vertalingen worden het natuurlijk zo meer. En deze vruchten, die we zo allemaal opgenoemd hebben, die we dus in ons hart meedragen, deze vruchten komen tevoorschijn in ons door te doen. Door lief te hebben. Door trouw te zijn. Jij gaat doen. Jij gaat je innerlijke vermogens, die je van de Heer gekregen hebt, inzetten. Het vermogen liefhebben werkt in jou. Groeit in jou. Komt tot bloei. Komt tot vrucht. En de vrucht wordt meer en meer in jou. En daarmee verheerlijk je God. En dan is God verheerlijken dus ook niet iets heel erg moeilijks of zo. Je hoeft niet eerst een theologiestudie gedaan te hebben voordat je dit kan doen. Ben je vandaag al geduldig geweest? Ben je al vriendelijk geweest? Ben je vandaag trouw? Ja, u zit hier. U kijkt. Dus ja, je bent trouw. Je verheerlijkt God. Gods vrucht komt tevoorschijn in ons en het zal vermeerderd worden. Dat vermogen om vrucht te dragen, om God dus te verheerlijken, dat is ingeschapen in ons. Het werkt in ons, maar het wordt ook tegengewerkt. Soms wordt vrucht dragen door de vijand bemoeilijkt. En soms kan je zelfs het gevoel hebben dat het onmogelijk gemaakt wordt. Maar we mogen meer en meer op Jezus, op ons voorbeeld gaan lijken. En het is al gezegd deze morgen. Hoe mooi dat is zoals Jezus die weggaat met Pasen. En kijk eens hoe hij zijn lijdens weggaat. En dan blijft hij vol geduld. Dan blijft hij vol zelfbeheersing. En ook al zijn al zijn vrienden doen hem verraden, verloochenen of verlaten. Dan nog blijft die vrucht in Jezus tevoorschijn komen. En blijft hij God verheerlijken. Ook in het heetst van de strijd. Ook als het lijden het heftigst is. Ja, wauw. Dat vind ik mooi. Maar ik heb dan ook zelf nog heel veel te leren. Want vrucht dragen in ideale situaties, nou, dat lukt wel. Maar draag ik ook vrucht, draag jij ook vrucht, als het wat moeilijker wordt? Als je kinderen niet luisteren. Je wacht maar op genezing. Er is een vervelende sfeer op je school, op je werk. Of je zit alleen thuis en er komt maar niemand op bezoek. Zo komen we allemaal situaties tegen waarin het vruchtdragen bemoeilijkt wordt. Maar we zingen het uit. Niemand is als u. Ik wil zijn als u. Ik zal zijn als u. Het is echt waar. We mogen worden als Jezus. En Jezus die helpt ons hierin. Hij bekrachtigt onze vermogens. En daarom zullen wij ook vrucht dragen. Al maakt de vijand het ons moeilijk. Geloof je dat? Voor jezelf? Voor de gemeente? Geloof je dat ook als je merkt dat je vermogens nog verlamd zijn? Verlamd zijn. In het verhaal is bij de man het vermogen lopen verlamd. Maar verlamd zijn komt niet alleen voor bij lopen of bij zichtbare vermogens. Het komt ook voor bij onze innerlijke vermogens. Vermogens als geloven, geduld en liefhebben. We zien dan in het verhaal dat Jezus de verlamde man vergeeft en geneest. En dat hij dan God verheerlijkt. Je zou dan kunnen zeggen, ja, moet ik dan eerst van mijn verlammingen genezen worden, voordat ik God kan verheerlijken. Maar in het laatste vers lezen we, allen verheerlijken God. En het woordje dat hier voor allen staat, sluit niemand buiten. Dus, we zien hier in het verhaal ook de farizeeën God verheerlijken. Ja, ik vind dat misschien nog wel bijzonderder dan de genezing van de man zelf. Want hoe kunnen ze nou eerst Jezus nog beschuldigen van godslastering en dan zo kort daarna God verheerlijken? Worden de farizeeën hier zelf soms genezen van wettische verlammingen? Het staat er niet. Maar weet je wat er nog wel staat in het eerste vers? En er is kracht van de Heer om hen te genezen. De kracht van Jezus is zo groot dat bij het zien van de genezing van de verlamden de wettische verlammingen verdwijnen. En de farizeeën verheerlijken God. Wat een uitwerking. Ik lees in de Bijbel, lees ik eigenlijk bijna alleen maar negatieve verhalen over die farizeeën. Ze zijn weer spannend tegenover Jezus. Continu in discussie met hem. Hardnekkig. Jezus die maakt het aan de lijve mee. En toch is de kracht van Jezus om hen te genezen. Is er geloof bij Jezus om hen te genezen. Hij werpt geen grenzen op van nee, dat kan niet. Het geldt niet voor jou. Jij bent te zwaar gebonden. Nee, Jezus creëert mogelijkheden. Hij schept ruimte en vrijheid voor iedereen. Dus ook voor jou. Om te komen. Voor jou om te genezen. Voor jou om God te verheerlijken. En ik vind dit zo bemoedigend. Want ik kom zelf ook nog wel eens innerlijke verlammingen tegen. Deze week nog. Ik was bezig met de preek. En het ging deze week niet helemaal vanzelf. Zeker niet toen ik de preek met Aniet ging doorlezen. Mijn vermogens van vriendelijkheid, liefde en zelfbeheersing waren een beetje verlamd. Maar gelukkig kon Jezus het vermogen geduld in Anita bekrachtigen. En door Anita ook weer in mij. En nu sta ik hier dan. Ondanks dat sommige vermogens nog in mij verlamd zijn. En misschien heb jij ook wel vermogens die nog verlamd zijn. Of die in bepaalde situaties nog willen verlammen. En dan is de vraag, kan ik, kan jij God verheerlijken ook als je nog verlamd bent? Doe jij God verheerlijken ook als jij nog verlamd bent? Ja, we zingen dat zo mooi uit in een lied. Vrijheid van geest, hoe zwaar ook gebonden. Ik geloof daarin. Ja, boze, jij kan doen wat je wil in onze leven. Maar wij dienen de Heer. Wij verheerlijken God. En soms is dat dan werken. Want dan wordt het aan alle kanten tegengewerkt. Zet de boze geesten zich in om vermogens in ons te verlammen. Blijven te verlammen. En zo hebben we allemaal onze beperkingen. En toch zegt Jezus dan tegen ons allemaal, ik kies jou uit. Ik heb jou lief. En ik wil door jou heen God verheerlijken. Hoe zwaar ook gebonden. En breek dan nu ook met elke gedachte die nu in je hemel nee zegt. Breek daarmee. Want de vijand met zijn verlammende werking hoeft niet meer bepalend te zijn in onze levens. De Heer is bepalend en wordt steeds meer bepalend voor jou Ja, en wat een troost dan, hè. Ondanks dat je nog verlamd bent, kan je God verheerlijken. Komt Gods vrucht in jou tevoorschijn. En dat kan, omdat Jezus ons lief heeft. Wat een ontferming. Wat een ontferming, zoals hij met die verlamde man omgaat. Jezus ziet de verlamde man. En het eerste wat hij zegt, man, je zonden zijn vergeven. Man, vrouw, je zonden zijn vergeven. Onze zonden zijn vergeven. Ja, zeker weten. Hij bemint mij. Hij vergeeft mij. Hij aanvaardt mij. Jij mag dus jezelf aanvaarden zoals Jezus jou aanvaardt. Met al je goede kanten en dus ook met je verlamde kanten. Je zonden zijn vergeven. Dat klinkt. Jezus zegt het. Een simpel zinnetje, maar deze woorden zijn zo nieuw. Jezus praat niet mee met zijn tijdgenoten. Want als je in die tijd ziek was, of je had een beperking, ja, dan had je wat fouts gedaan. Dan had jij of je ouders hadden gezondigd. Zo dacht iedereen erover, zelfs de discipelen van Jezus. Als ze dan in Johannes 9 vers 1 een blinde man zien, dan vragen de discipelen aan Jezus. Wie heeft gezondigd? De man of zijn ouders? En zo mooi zoals Jezus dan antwoordt, nog hij zelf, nog zijn ouders hebben gezondigd. Maar in hem worden Gods werken geopenbaard. En ik vind het zo gaaf, want Jezus die bewerkt hierdoor, of die haalt hierdoor, zo die beperking uit dat benauwde, uit dat moeilijke en dat zware en brengt het in Gods ruimte. We hoeven dus niet zwaar te doen van, oh, ik ben nog verlamd, ik ben niet goed of ik doe het niet goed. Maar ook niet het tegenovergestelde, ik ben niet verlamd. Jezus is voor mijn zonde opgestaan, ik heb nergens meer last van. Nee, ze zijn beide zijn op ik gericht. Maar Jezus die richt zich hier op God en dat mogen wij ook doen. Hij ziet de verlamming en ziet daarin mogelijkheden om God te verheerlijken. En het is mijn verlangen om ook zo naar verlammingen te kijken. Vol ontferming en vol geloof. Hierdoor kan God verheerlijkt worden. En ik bid dat deze gedachte meer en meer in ons denken gaat regeren. In plaats van de gedachte van de vijanden. De vijand die komt met gedachten. Gedachten om je te verlammen. En die gedachten die proberen ze om te smeden. Naar wetten. En die wetten proberen ze dan weer in je hart te schrijven. Zo is het. En niet anders. En ik denk dat we allemaal wel van die wetjes in ons denken tegenkomen. Je ziet het ook in het verhaal gebeuren. Jezus zegt tegen de verlamde man, je zonden zijn vergeven. Maar hoe reageren de farizeeën erop? Nee, dat kan niet. God alleen mag vergeven. Komt weer zo'n wetje wat in hun denken zit, wat hun beperkt, wat hun verlamt. Maar hoe reageert Jezus dan? Hij gaat niet met ze in discussie. Hij gaat niet allerlei bijbelteksten aanhalen waardoor hij het wel zou mogen doen. Nee, Jezus toont aan dat hij de mensen zo macht heeft op aarde om zonden te vergeven. Hij toont het aan. Hij gaat doen. Hij komt over tot actie. En daar zit ook voor ons de uitdaging in om te gaan doen, om tot actie over te komen. Want wij komen ook van die wetten in ons binnenste tegen. Van die regeltjes die de vijand ons wil opleggen om ons te verlammen. Ik heb een paar voorbeelden daarvan. Zo'n wetje wat in je binnenste kan rondzingen. Ik stel niks voor. Kan zomaar blijven hangen in je denken. Merk het zelf ook nog wel eens. Of zo'n regeltje als van, nou, laat andere mensen dat wel doen, want die kunnen dat veel beter. Ja, er zit toch wel wat negativiteit in, over jezelf. Of je kan zeggen, Bijbel lezen, dat is niets voor mij. Ik ben meer van het zingen. Nou, op zich, prachtig wat de Heer in jou heeft gelegd, dat je mag zingen. Maar de Heer heeft dit boek niet gevuld voor alleen de mensen voor wie Bijbel lezen en dingen is. Dit boek heeft hij ook geschreven voor jou. Jij mag zingen en jij mag lezen. Of dan, mag ik dit wel bidden? Verdien ik zijn liefde wel? Ja, je kan soms zo wel zitten in je gebed. Dat je iets wil uitspreken naar de Heer, maar dat je tegengehouden wordt. Of wat ik zelf ook nog wel eens tegenkom, is van ja, dit vraagt het werk nu eenmaal van mij. Ik moet het doen. Ik moet wel punten scoren op het werk. Het zijn gedachten die je soms kan hebben. Maar wat als ze nu telkens terugkomen en terugkomen? Ja, dan veranderen ze in een wet. En die wetten willen jou verlammen. Zorgen dat jij geen vrucht draagt. Dat je God niet verheerlijkt. Maar samen met Jezus mag je deze wetten overschrijven. Ja, en hoe dan? Ik heb een klein simpel voorbeeld. Een beetje aards, maar mag wel toch? Ik heb zelf last van rugklachten. En heb daarvoor een revalidatietraject gevolgd. En in dat traject heb ik dus geleerd hoe ik met die klachten om kan gaan. En het belangrijkste wat ik geleerd heb is ontspannen. Want ik merkte dat die klachten vooral ontstonden dat mijn spieren gewoon continu onder spanning stonden. En wat ik dus mocht leren is dus in situaties ontspannen. Maar ja, wat doe je dan als je bijvoorbeeld naar buiten gaat en je hebt het koud? Je pak jezelf vast en je probeert jezelf warm te wrijven. Maar je ziet al een en al spanning in mijn lijf. Nou, waarom doe ik dit eigenlijk? Is er een regel voor of zo? Ja, ik denk dat ik mezelf er warm mee maak. Maar iemand zei toen ook van ja, heeft het wel nut? Word je er wel warm van? Misschien hoef je het wel helemaal niet te doen. En als je het koud hebt, kan je gewoon ontspannen. Nou, ik dacht, ik ga het maar eens proberen. We gingen naar buiten voor een oefening. Ik denk, doe mijn jas niet aan. En kijk maar eens hoe het gaat. Nou ja, ik stond buiten, ik kreeg het koud en dacht van, nee, ontspan. En het lukte ook. En ik vond het heel wonderlijk, want ik kreeg het nou ook niet echt heel erg koud of zo. En mijn lichaam begon ook niet te trillen of zo. Ik was gewoon lekker ontspannen. En dat was een van die ontdekkingen, want ik had meer van die reacties. Als ik stress ervaar, dan schiet ook de spanning in mijn rug. Als ik iets spannends vind, dan gebeurt dat ook. En dat zijn van die kleine wetjes die in mijn hoofd zaten, waardoor de spanning erin zit. En zo kunnen dus ook die gedachten, ik stel niks voor, kan dus ook een reactie zijn die zomaar iedere keer naar binnen komt. En ik roep je op om samen met Jezus die wetjes op te zoeken en tegen het licht te houden. Heer, moet ik dit wel echt voor mijn werk doen? Waarom denk ik zo negatief? Ja, en dan het belangrijkste. Ga dan doen. Geloof dat God je lief heeft. Vraag God wat je hem wil vragen. Ga Bijbel lezen. En ook al schreeuwt de vijand dan van het kan niet, hou dan vol. Zet door, samen met Jezus. Ook al gaat het nog wel eens fout. Samen met Jezus overschrijf je dan de wet en ga jij vrucht dragen. Ga jij God verheerlijken. En vanuit dat doen word jij dan een van die vier vrienden. Een vriend die een verlamde bij Jezus brengt. Ja, je ziet een verlamde. En wat zeg je dan? Hey, dat doe je niet goed. Dat heb je niet goed gedaan, dat moet anders. En kijk hier eens in de Bijbel. Ja, ik betrap mezelf er wel eens op. En misschien jij jezelf ook nog wel eens. Het zijn allemaal goed bedoelde adviezen. Maar misschien breng je de mensen niet zo bij Jezus. Misschien eerder in de verwerping. Soms doe je zo hard je best om de ander te helpen, dat het een doel op zich gaat worden. Maar het doel is niet dat jij de ander helpt. Het doel is dat God verheerlijkt wordt. En wat mag dat doel jou kosten? Wat als jij iemand helpt die zich onmogelijk gedraagt? We hebben dit verhaal van de verlamde man hier staan. En dan heb ik daar zelf altijd wel een beetje ideale plaatjes bij. Maar misschien was die verlamde man wel een zagrijn. En was die alleen maar aan het klagen over de situatie waar hij in zat. En ik noemde ook al eerder het voorbeeld van dat ik met Anita preek doornam. Ja, toen was ik zelf ook niet een heel erg aangenaam persoon om mee te werken. Ja, en waarom dan? Ja, soms kan ik slecht tegen kritiek. En dan komt de geest van hysterie, die kloopt de bol in mij op en die probeert mij te verlammen. Daar is voor mij nog werk aan de winkel. Daar mag ik nog met de Heer mee aan de slag. Maar ik vind het dan zo mooi dat Anita dan toch geduldig bleef. Dat ze bleef doorwerken. En zo mogen we dus ook met elkaar omgaan. We mogen leren om samen met Jezus naar de ander te kijken. En dan zie je verlammingen in de ander en dan zie je dat met ontferming. En dan wil je je voor de anderen inzetten, net als die vier vrienden. En kijk eens hoe zij hun best doen. Zij dragen, zonder wat terug te verwachten. Geen tegenprestatie. Zij gaan door, ook al komen ze bij een dichte deur. En ze blijven zoeken naar mogelijkheden. Ze laten zich niet tegenhouden. De verlamde man, die gaat bij Jezus komen. En als het dan niet over de grond kan, dan maar door de lucht. Ze gaan het dak op en breken die open. Grenzen worden doorbroken. Ja, hoe ver ga jij om de ander te helpen? En onthoud dan wel goed. Het gaat er niet om dat je jezelf voorbij loopt. Het doel is dat God verheerlijkt wordt. Dat wat jij hebt, dat mag jij gebruiken om de ander te helpen. Om de ander bij Jezus te brengen. En als we dan zien dat iemand aangevallen wordt, als iemand wordt verlamd, dan mogen we die ander helpen. Om niets. Ook al gedraagt die ander zich onmogelijk. En Jezus die wil ons helpen om door te zetten. Om grenzen en muren te doorbreken. Wij mogen gaan doen. De ander gaan helpen. Dwars door verlammingen gaan zien in de ander Gods vruchten komen tevoorschijn. Dat geloof je. En op dat geloof kan Jezus aansluiten. Ik vind dat zo wonderlijk wat er staat. Bij het zien van hun geloof zegt Jezus, je zonden zijn vergeven. Bij het zien van hun geloof. Moet die verlamde man dan niet genezen? Ja, misschien was die verlamde man niet alleen verlamd bij zijn benen, maar was zijn vermogen geloven ook verlamd? En was het vermogen van die vier vrienden dus nodig om die man te vergeven en te genezen? Het geloof van die vier mannen is zo sterk dat het zijn uitwerking op de verlamde man heeft. Jezus kan hun geloof, hun vermogen gebruiken. Gebruiken om de man te genezen en te vergeven. Gebruiken om God te verheerlijken. Ja, en dan geloof ik dat wij ook elkaar zo mogen helpen. Dat we elkaar, bij elkaar onze vermogens mogen inzetten. In een gemeente, of thuis, op je werk, of school. Ja, zo zijn we aan elkaar gegeven. We trekken op. Samen groeien. We zetten onze vermogens in. We helpen elkaar, steunen elkaar en staan om elkaar heen. En elke wet die de vijand heeft gemaakt of ons wil geven, die overschrijven wij. Door Gods liefde, door zijn vrede, door zijn geloven. Gods vrucht komt meer en meer tevoorschijn in onze gemeente. En verheerlijke God, meer en meer. Ja, en dan geloof ik, dan staan wij als gemeente, staan we aan die glazen zee. En aan de overkant staat Gods stroom. En dan zien we met elkaar waar wij naartoe willen, waar wij met elkaar naartoe willen. Wij willen God verheerlijken. En wat zeggen we dan? Hier is een zee, hier is strijd, hier is moeite, hier kunnen we niet doorheen. Nee toch? Er is maar één weg die we mogen gaan en dat is dwars door de verdrukking. Maar we gaan deze weg samen. Samen met Jezus. Wij zijn net zulke doorzetters als die vier vrienden. Als Jezus, die elke grens en elke muur doorbreken. Jezus opent de zee voor ons. En wij trekken door. Ondanks verlammingen. Ondanks beperkingen. Zingen we uit. Wie zou niet vrezen, Heer? Uw naam niet verheerlijken. Ja, die tijd gaat komen. Die tijd breekt aan. God wordt het belangrijkste in ons leven, steeds meer. Jezus gaat in ons gezien worden. En wij gaan God verheerlijken, wij verheerlijken God. Amen. Ik wil graag een lied zingen.